Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
Kijk, de social media's die laten ook wel zien, ja, hij verliest van de, bijvoorbeeld als een, whatever, een top 30 speler, verliest van de nummer 180 van de wereld. Ja, bla bla, loses against world number 180. Ja, dat wordt dan zo uitgevloot alsof wij buiten de 100 niet kunnen tennissen. En dat is wel heel erg kwalijk eigenlijk. En ik weet ook wel dat ze het heel erg uitvergroten allemaal. Maar eigenlijk worden wij als in een hoekje neergezet van ja, jullie doen er eigenlijk niet toe. Maar leuk dat jullie een keertje winnen.
Nederland heeft er een nieuwe tennistopper bij. In januari dit jaar speelde hij zijn eerste Grand Slam toernooi ooit. Op de Australian Open bereikte hij de tweede ronde, waarin hij verloor van de latere winnaar en de huidige nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Ook op Roland Garros haalde hij de tweede ronde. Daarin pakte hij een set tegen, wederom niet de minste speler, de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dit is Helden, de podcast. Je gaat luisteren naar een gesprek tussen Jesper de Jong en Jasper Boks en Marlies van Kleef van Helden.
Jesper, dankjewel dat wij hier mogen zijn in je huisje in Zandvoort. Gezellig huisje. En we zien aan de muur een grote foto hangen van een geweldig moment. Namelijk dat je het hoofdtoernooi haalde bij de Australian Open. Wat heb je jezelf cadeau gedaan toen je deze mijlpaal bereikte?
Zo, ja, dat is een goeie. Ik heb eigenlijk mezelf een fysieke trainer cadeau gedaan.
Kijk.
Om het zomaar misschien te openen. Nou ja, dat opent deuren en dan kan je ineens verder gaan kijken. En dat heeft zeker geholpen.
Wat heb je er een beetje tegen aangehikt? Dat je dacht van ja, wanneer gaat het me gebeuren dat ik me kwalificeer voor
een... Ja, zeker. Dat is wel een paar keer gebeurd. Ik was een aantal keer dichtbij. Setbreak voorgestaan in de laatste ronde quali. Niet gelukt. Roland Garros dan 6-0 eerste set gewonnen. In de derde ronde quali niet gelukt. En dat maakt het uiteindelijk nog wel mooier dat het niet in de eerste keer gebeurd is. En dat het zo'n struggle is geweest. Maar ik was er wel tegenaan aan het hikken, ja.
Want we zien je op de foto op je rug liggen. Vertel eens, wat gaat daar door je heen?
Ja, dat was ongelooflijk. Dat was zo'n absurde wedstrijd eigenlijk. Het was drie uur in de 35 graden hitte in Melbourne. Zoveel spanning. Ik had een matchpoint op 5-4 in de derde set. Op ongelooflijke wijze win ik die niet. Ik word gebroken. Die gozer mag uitserveren voor de wedstrijd. Ik breek hem weer terug. Super tijdelijk tot de 10 om het te beslissen. En ik win een 10-7 en dat was wel, dat bij de wedstrijd ook hoorde het erbij, omdat zo'n emotie eruit kwam.
Mooi. We gaan jou in deze podcast een aantal fragmenten laten horen. Ben je er klaar voor?
Zeker weten.
Nou, hier komt de eerste.
Heel veel respect voor wat Jesper de Jong hier vandaag heeft laten zien op het Cours Philippe Chatrier. Wat heeft die Carlos Alcaraz uitgedaagd? Wat kan hij trots zijn op zijn prestatie? Maar de Spanjaard gaat hierdoor naar de derde ronde.
Wordt het commentaar van Eurosport op het einde van jouw tweede ronde wedstrijd tegen Carlos Alcaraz op Roland Garros. Jouw tweede Grand Slam toernooi ooit. Hoe kijk je terug op die wedstrijd?
Ja, mooi. Wat ik ook aangaf in de krant, het waren... mooiste 3,5 uur van mijn leven. Dat was echt prachtig. En ik had het niet mooier kunnen uittekenen, denk ik. Ja,
en hij was na afloop in de pers ook vol lof over jou. Wat zei hij aan het net tegen jou? Weet je dat nog?
Nee, weet ik niet, Pim. Maar dat het gewoon een hele goede wedstrijd. En blijf doorgaan. En ik wens hem ook succes en bedankt voor de wedstrijd. Ja, die momenten, dan weet je niet precies meer wat er gezegd wordt eigenlijk. Ja.
Hij reageerde ook op jouw Instagram-post. Zei dat jullie ongetwijfeld vaker tegen elkaar zullen gaan spelen in de toekomst.
Ja, ik hoop het ook. Dan zou het goed nieuws zijn voor mij. Maar dat zou prachtig zijn natuurlijk. En ook tegen Sinner. Dat zijn wel de gasten die de komende 10 jaar wel gaan domineren in onze sport, denk ik. Weet ik misschien wel zeker. En dan zou het geweldig zijn als je daar vaker tegen kan spelen. En dan het meer dan lastig kan maken.
Is hij ook een voorbeeld voor je, Alcaraz?
ja, zeker hoe zij, en dan ook bijvoorbeeld Sinner, Alcaraz, hoe zij zich profileren en hoe professioneel zij zijn op en naast de baan. Dat is zeker, dat werkt zeker als voorbeeldfunctie.
Kijk je dan ook echt, ben je dan aan het bespioneren van wat zij doen?
Ja, tot op zekere hoogte. Ik denk dat je gewoon heel erg de goede punten waar ik aan werk, heel erg mee kan pakken. Ik denk dat heel, heel natuurlijk is en ook gezond is om daar naartoe te kijken. En dat zeker kan helpen om een betere speler te worden.
En want waar kijk je dan specifiek naar bij iemand als Alcaraz? Waarvan je denkt van nou, daar kan ik wat van leren?
Vooral het gedrag. Ik denk dat uiteindelijk het tennisgedeelte is het best wel moeilijk om eigenlijk echt af te kijken. Meer het gedrag en hoe professioneel iemand is, hoe die op de baan staat mentaal. Daar heb je eigenlijk nog wel het meeste invloed op. Kijk, qua lichaamsbouw, daar heb je niet per se heel erg invloed. Zulke armen of zulke benen, daar kan ik tot op zekere hoogte mee aan meten. Maar het gedrag, daar heb je op zich best wel gewoon een invloed op. En dan zie je wel dat zo'n Sinner en zo'n Alcaraz daar wel echt voorbeelden in zijn.
Want is het dan zo dat zij hun baalmomentjes veel korter hebben of zo?
Ze balen zeker, denk ik. En ik denk Alcaraz laat het nog wel wat meer zien dan Sinner. Sinner is echt daar een ijskonijn en doet daar misschien wel de perfecte speler daarin. Ik vergelijk ook meer, qua de top drie heb je natuurlijk, vind ik dan Rune ook nog erbij. Rune is een soort Djokovic qua houding, Sinner, Federer en dan Alcaraz eigenlijk Nadal. Is eigenlijk best wel grappig hoe die drie dan nu terecht zijn gekomen. En dan kan je van Rune kan je ook van zijn ongelooflijke vechtersmentaliteit kan je ook veel dingen leren. Sommige dingen, daar moet je dan eventjes niet naar kijken bij hem. Maar hij staat niet voor niets al zo hoog op in zulke jonge leeftijd.
Zijn ze eigenlijk ook aardig als je in de kleedkamer tegenkomt of zo?
Ja, Sinner en Alcaraz zeker. Rune is iets meer, iets anders. Maar Rune ken ik ook wel vanuit jeugdtoernooi al. Daar speelden we ook al best wel veel tegen elkaar. Hij heeft zijn eerste professionele titel tegen mij in de finale. Dus we kennen elkaar wel al van een aantal jaar geleden. Dus hij zegt maar wel gedag en zo. Maar Sinner en Alcaraz zijn iets toegankelijker nog wel.
Maar maak je dan ook wel eens een praatje? Of is het gewoon ieder voor zich eigenlijk?
Niet echt. Het is, je hebt bepaalde spelers waar je meer een praatje mee maakt. Omdat je daar dan wel eens mee hebt getraind. Je hebt er meer tijd mee gespendeerd. En dan is het soms, je zegt wel gedag, maar dan is het vrij oppervlakkig.
We lazen ook, en dat zien we hier op een hele mooie foto, jou aan het net tijdens de Davis Cup wedstrijd in Amsterdam.
Als ballenjongen.
Jij bent ballenjongen en Federer die staat voor zijn return.
Ja.
Je keek vooral tegen hem op, ook lazen we.
Ja, zeker. Het is natuurlijk heel zonde dat hij niet meer speelt. En nu weet je pas hoe mooi het eigenlijk is omdat hij niet meer speelt. Dat was prachtig en eigenlijk vergeet je het alweer een beetje. Hoe mooi het eigenlijk was, maar dat is altijd wel het voorbeeld, voorbeeld voor mij geweest.
Heb je hem na afloop van die wedstrijd nog gesproken?
Nee, toen was het nog echt...
Hoe oud was je daar?
Ik denk 12 of 13 of zo.
Heb je zijn handtekening gevraagd? Of
die had ik op mijn iPod laten zetten, toen de tijd nog. Dat heb ik nog op mijn iPod hoesje en die heb ik nog steeds. En elke keer als hij een beetje ging vervagen, dan
trok ik hem over.
En dacht ik, die kan ik echt voor duizenden euro's gaan verkopen later. Maar nee, dat was mega gaaf. Maar dan ben je een ballenjongen en nu weten wij ook hoe wij naar ballenjongens kijken. Niet met disrespect of zo, maar meer van... we herkennen ze niet of zo. Het is super fijn dat ze er zijn. Maar en nu weet ik ook hoe dan de spelers naar ons keken dan vroeger.
Jesper, het lijkt een beetje of 24 het jaar een beetje het magische getal is. Want de Botik van de Zandschulp, Tim Verrijthoven, Tellen Griekspoor, nu jij ook. Allemaal zo rond de 24 breken jullie echt internationaal door richting top 100. Toptennissers uit andere landen, we hadden het net al even over Carlos Alcaraz, die breken door als ze vaak wat jonger zijn. Hij was in Alcaraz was in 2022 19 toen hij de US Open won en nummer 1 van de wereld werd. Hoe verklaar je dat Nederlandse tennissers net iets meer tijd nodig hebben?
Nou, dat heeft niet echt per se met Nederlands tennis te maken eigenlijk. Het is nu toevallig eigenlijk. Maar als je naar de gemiddelde leeftijd in de top 100 kijkt, is dat gewoon hoog. En zulke spelers zijn diamantjes. En daar moet je eigenlijk helemaal niet jezelf mee vergelijken. Dat je denkt van, oké, ik doe het nu slecht. Want uiteindelijk is de, ja, is nu stopt een team en een Schwartzman stopt wat eerder door blessures of niet meer het heel leuk vinden. Maar eigenlijk spelen tennissen door tot hun 34ste. Nou ja, als ik nu nog 10 jaar door kan, ja, dan is dat fantastisch. En dat is eigenlijk gewoon heel lang. Dus er is eigenlijk, ja, er is een soort stigma met Nederlanders die denken van ja, laatbloeiers of zo. Maar Tellen is ook nog eigenlijk jong. Botik is eigenlijk ook nog jong. Tim en ik en ja, Gijs, die zijn ook gewoon nog, we zijn allemaal niet oud of zo.
Nee.
Maar ja, kijk, Alcaraz en Sinner en Rune, die staan eigenlijk al alleen maar in het nieuws. Maar ja, dat is altijd wel een beetje jammer dat mensen dat heel erg denken. Maar dat vind ik eigenlijk niet helemaal fair, omdat ja, we hebben eigenlijk nog best wel lang.
Is dat veranderd, Jesper, met, laten we zeggen, de tijd van Richard Krajicek, was je allemaal zo rond de 20. Nu, mm-hmm. is dat een soort van Djokovic-Nadal-Federer-effect? Dat je wat meer kilometers nodig hebt voordat je ook in de buurt van de top 100 komt?
Tennis is wel heel veel fysieker aan het worden. En het wordt ook steeds meer fysieker. Iedereen is eigenlijk bijna ook op zoek naar een fysieke coach om erbij te nemen. Iedereen speelt veel meer toernooien. Ja, merk ik gewoon iedereen. Ja. Er zijn bijna geen weken dat er bijvoorbeeld een zwak toernooi tussen zit. Iedereen speelt maar en het is zo breed tegenwoordig. Dus het is heel pittig. Maar ja, Krajicek ook, dat zijn ongelooflijke spelers geweest. En het is moeilijk als iemand dat heeft gehaald, dat eigenlijk een beetje de norm wordt.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk een mega, mega piek is geweest.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je daar best als jonge speler best ongeduldig van wordt. Dat je denkt van, hé, maar ik zie daar jongens van 19, 20 staan. En dan, dat je dan met een soort van schuin oog naar je eigen ranking gaat kijken. Joh, wanneer gaat het bij mij gebeuren? Heb je dat nooit gehad?
Ja en nee, omdat wij ook wel weten dat eigenlijk de elite groep is. En dat eigenlijk, als je daarmee gaat vergelijken, is dat is niet heel erg goed voor je, denk ik. En als je daar, ja, als je daar te veel aan gaat hangen, dan is dat gewoon moeilijk voor jezelf. Ik denk dat je vooral moet kijken naar de mensen waar een beetje rondom je eigen spel. Ik denk dat ik een spel heb dat het niet zomaar even 1, 2, 3 op mijn 19e kon. Ik heb geen lichaam van ja, mega spierballen. Ik heb niet het talent daarvan. Dat is echt, ja, 1 op de 50, 60 miljoen, als je er, ja, eerlijk over mag zijn. Maar het is helemaal niet erg. Het is gewoon bijschaven. En voor mezelf ben ik gewoon nog, ja, jong.
Ja.
Ik heb, wat ik zeg, misschien nog wel 10 jaar. Als ik geluk heb en geen blessures krijg. En dan, ja, ik vind het, ja, ik vind het prima zoals het gaat. Natuurlijk wil je sneller alles. Maar ja, het is, ik maak me nog geen druk dat de klok gaat tikken.
Nog even iets anders. Hoe gek is het dat je een paar dagen na dat je tegen Alcaraz speelt op Roland Garros, hier op mijn lokale club, tennisvereniging Zandvoort, een eredivisiewedstrijd speelt en gewoon je eigen ballen staat te rapen?
Ja, dat ballen rapen is wel eventjes een ding. Dat gaat wel echt heel veel slomer daardoor. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het competitiespelen is gewoon heel erg leuk. Ja, vind ik dan. En ook helemaal hoe Zandvoort het doet met het publiek. En het is allemaal gewoon heel gezellig. En wat ik ook tegen andere mensen zeg, het is een hele andere vorm van competitie. Je bent in een team aan het spelen. Je moet ook anderen supporten. Ja, dat doe je nooit eigenlijk op dat niveau met mijn eigen toernooien. Ja, en dat is gewoon hartstikke leuk. En ook bij andere clubs, speelden we zondag. Dat was dan de eerste partij weer na Roland Garros. Daar zijn er 500-600 mensen bij Daisy in Apeldoorn. Die hebben dat hartstikke leuk gedaan. Ja, dat zijn echt wel de leuke dingen. En dan volgende week in Perugia sta ik dan weer voor 4-5 mensen te spelen of zo in de eerste ronde.
Challenger.
Dat is dan weer, andere koek, ja.
En heb je veel reacties gekregen na Australian Open en Roland Garros? Dat je keer achter elkaar het hoofd
hebt? Ja, je merkt wel dat heel erg de Grand Slams wel echt heel veel aandacht geven. Vorig jaar heb ik het eigenlijk beter gedaan op de Challenger Tour en dan minder op de Grand Slams. En nu is het eigenlijk andersom en ik krijg mega veel aandacht. Dus dat is eigenlijk het wel, terwijl ik eigenlijk hetzelfde aantal punten heb gehaald.
Ja.
En dat is wel het grappige aan tennis, dat je, ja, nu heb ik gepiekt op de juiste momenten. Nu hoop ik wel ook gewoon de challenges te, want daar zijn ook wel gewoon de punten te behalen.
We gaan naar het volgende fragment.
Hey allerliefste Jess, ik wil zeggen dat ik zo ongelooflijk trots op je bent, wie jij bent, wat je bent, al die jaren dat je zo geknokt hebt. En dit verdien jij op de plek waar je nu staat. En we gaan samen met z'n allen. En jij gaan we weer verder naar de volgende stap. Heel veel succes, lieverd. En wij houden van je.
Worden jouw moeder Marijn?
Ja.
Hoe vind je het om dit te horen?
Ja, leuk. Leuk. Dat zijn de mensen die eigenlijk alles meemaken. Ook de vorige drie, vier maanden dat het niet helemaal lekker is gegaan. Met mentaal. En dan ben je gewoon heel veel met die mensen aan het praten. En dat is gewoon heel, heel mooi dat zij dat dan alles meemaken. En dat is gewoon, ja, zij zien alles wat ik zeg. En dan ben ik ook heel blij dat zij dan vooraan staan wanneer het ook goed gaat. En dat heb je natuurlijk wel met andere mensen die bijvoorbeeld alleen er zijn als het goed gaat. Bijvoorbeeld en niet echt, dan laat ze je links liggen als het niet goed gaat. Maar dit soort personen in je leven zijn er altijd, dus dat is gewoon heel fijn.
Jouw moeder die vertelt hoe je hebt geknokt eigenlijk om hier te komen. En dat jullie ook vooral samen weer verder gaan. Dat het een keuze is echt van jullie samen. Mm-hmm. Hoe zag jouw weg naar de top eruit eigenlijk?
Ik kom uit een heel stabiel gezin, denk ik. Ik denk dat ik heel veel aandacht en liefde gewoon heb gehad vanuit mijn ouders, vanuit mijn familie. Ik ben enigst kind, dus eigenlijk alle aandacht was op mij. Wat in mijn geval nu met de tijd van mijn moeder heel voordelig was voor mijn tennis. Ik had geen broertje of zusje, waar dan moest ze ook naar mijn broertje of zusje bijvoorbeeld. Dus ik kon altijd mij wegbrengen. En dat heeft me wel geholpen naar dat ik wel altijd mijn ding heb kunnen doen. Ik denk dat het gestaag is gegaan. Ik begon onder 12, onder 14 was ik nooit echt de top. Ik heb leren verliezen. Ik heb leren voor mijn plekje te vechten. Ik denk dat heel veel waarde heeft. Dat heel veel heeft gebracht uiteindelijk in het leren vechten. Het leren knokken voor je plek. Ik denk dat ook wel een reden is waarom ik een bepaalde mentaliteit heb ontwikkeld. Niet dat het alles zo voortvarend is gegaan aan het begin van mijn jeugdcarrière. Al dat je onder 12, 14 echt alles wint. Dat je eigenlijk niet weet wat verliezen is. Dat heeft me wel veel gebracht.
Jij vertelde net heel eventjes van de afgelopen 3 maanden niet zo makkelijk heb gehad. Is dat dan ook een traject van, is dat, waar doel je dan op?
De struggle na Australian Open, die is ook wel in de pers geweest. Dat ik niet helemaal lekker voelde. Ik wist niet eigenlijk wat. Ik had een heel groot doel voor mezelf en een droom had ik gehaald. En daarna kwam ik een beetje in een bepaalde dip terecht. Ik had een coaching struggle. Dat was allemaal heel erg moeilijk. En ik wist eigenlijk, het was ook onwennig. Ik wist eigenlijk niet wat er aan de hand was. Ik kon niet echt de vinger opleggen wat het nou allemaal was. Veel met hun gesproken. En dan helpen zij daarmee om daaruit te komen. En uiteindelijk is het gewoon heel mooi dat zij dan ook bij je grootste wedstrijd zijn en zij weten wat de struggle is geweest en hoe moeilijk het eigenlijk is geweest.
Eigenlijk het zetten van nieuwe doelen is het bijna een soort van.
Ja, eigenlijk wel. En het ook omgaan met het bereiken van doelen. En dat is wel iets wat mensen denk ik onderschatten.
Mentaal is natuurlijk heel zwaar in tennis. Net wat je net al uitlegt. Krijg je er ook hulp bij?
Ja, vanuit je coaches sowieso al. Ik kan terecht bij een psycholoog wil ik het niet noemen, maar een mentale begeleider, coach, kan ik terecht wanneer ik wil. En dat zijn wel dingen die me heel erg geholpen hebben en die ik iedereen kan aanraden.
Ja, want hoe leert hij jou dan nieuwe doelen zetten? Hoe omgaan met verlies?
Meer over mezelf, dingen over mezelf leren te weten komen en hoe ik op bepaalde dingen reageer. Waarop dat op persoonlijk vlak, hoe dat dan tot stand komt en allemaal die dingen. Het is allemaal heel ingewikkeld, maar het heeft me wel heel erg geholpen om mezelf ook te accepteren als het persoon wie ik ben. Dan is het ook bepaalde dingen kan je ook sneller een plekje geven. In plaats van dat je denkt, waarom gebeurt dit mij nou? Is er iets mis met mij? Maar dan is het gewoon oké, zo reageer ik op bepaalde dingen. En dan is het oké, dan moet je weer gewoon door.
Want hoe zit jij in elkaar? Want
dat is heel
topsport, topsport wordt het natuurlijk allemaal uitvergroot.
Ja, ik ben heel perfectionistisch en de norm wordt bij mij snel heel hoog gelegd. Nu dat als ik dan Kijk, tegen Sinner en Australië was natuurlijk een piek in resultaat. Maar uiteindelijk werd dat best wel snel weer normaal voor mij. En eigenlijk ben ik niet zo snel bijzonder. Was niet heel bijzonder meer op uiteindelijk. Terwijl iedereen om me heen van, dat was geweldig. Moet echt super gaaf zijn geweest. Terwijl ik uiteindelijk best wel snel weer patsboom thuis zat. In mijn hoofd ook weer. En daar heb ik ook best wel even een tijdje mee geworsteld. Dat ik niet zomaar zulke pieken weer eigenlijk als basis zet. Want dat is eigenlijk, dat is niet gezond ook.
Ja, want dan heb je voor jezelf van voor mezelf, ik neem nu alleen nog maar genoegen met een tweede ronde.
Ja, precies. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat is gewoon, nu gebeurt het dan in de volgende slam dan weer. Maar de andere maanden zit je op de Challenger Tour of op de ATP Tour. En dat is gewoon, niet dat het slecht geregeld is, maar het is een andere bepaalde mentaliteit. Een andere soort druk om te bekijken.
Ja.
Even terug naar vroeger. Wanneer kwam je eigenlijk voor het eerst met tennis in aanraking?
Dat kwam door mijn moeder eigenlijk. Die werkte bij Health City vroeger. En daar had je dan een fitness, squash, had een spa. En dan ging ik mee en dan kreeg ik een racketje in mijn handen. En dan stond ik urenlang tegen de squashbaanmuur te spelen. En toen op Arnoldenspark was dat, als het goed is, in Hoofddorp. En toen kreeg ik een racket en toen mocht ik op les. En zodoende ben ik er een beetje ingerold.
Wij lazen van jou, je speelde bij Zwaanshoek. En jouw opa was je grootste fan.
Ja.
Zag hij misschien als eerste jouw talent?
Dat kan. Ja, ik heb waar ik in mijn uiterlijk huis waar mijn ouders wonen, daar heb ik een hele fotowand. En er is een hele mooie foto van hem die eigenlijk... die zit dan bij een miniveldje op deze Zwaanshoek. Mijn eerste wedstrijdjes bijvoorbeeld. Echt dan onderling denk dat ik 7, 8 jaar oud was. Ja. En daar zat hij al. Om dan vervolgens mijn hele carrière mee te maken. En dan geen wedstrijd te missen, zowat. En dan uiteindelijk in 2018 of 17 ging hij ook mee naar Wimbledon een keer. Toen kwam ik als laatste in de dubbel. En toen zeiden mijn ouders, kom, we gaan heen. En toen mijn opa mee. Nou, dat is prachtig, een foto op het centercourt samen. En dat is wel heel mooi dat hij er echt vanaf het begin bij is geweest. Ik denk dat hij het wel misschien het talent heeft gezien.
Ja, en jullie gezamenlijke doel was ook op een dag hoofdtoernooi, Grand Slam toernooi halen.
Ja.
Nou, dat werd dus in januari werkelijkheid.
Ja.
Alleen helaas, jouw opa was daar niet meer bij. Die is overleden in 2022. Mm. Hoe beleefde je dat Grand Slam toernooi? Je wees ook naar de hemel toen je derde ronde kwalies overleefde.
Ja, dat zijn hele mooie momenten. En toen hij nog wel leefde, dat stond ik set en break voor bij de US Open. Dat was wel even, want toen ging het al slecht. En dat was wel eigenlijk, was al bekend dat de laatste slam zou worden. Dus de laatste kans. En dat was wel even een zwaar moment. Dat was even een heel zwaar moment.
Ja, dus die nederlaag kwam dubbel zo hard aan.
Ja, dat kwam wel even heel hard aan. Daarna is het dan nog steeds een jaar niet gelukt. Daarna komt natuurlijk die ontlading er heel erg uit. En weet je zeker dat hij mee heeft gekeken.
Je had al een tatoeage op je arm en twee cirkels, als ik het goed heb.
Ja. Is één cirkel. En dit sterretje zat er nog niet in. En die werd er dan ingezet wanneer het dan geluk was. Ja. Ja.
Wist hij dat jij dit ging doen?
Nee, dat wist hij niet. Nee.
Ben je dankzij je opa eigenlijk extra gemotiveerd ook om de top te halen?
Dat hij heeft mij wel dingen, niet per se dat hij overleed, dat ik toen gemotiveerd had, dat sowieso niet. Maar hij heeft mij wel gepusht op een hele gezonde manier. En bepaalde dingen meegebracht die wel heel waardevol zijn geweest. Ook omdat hij het gewoon, het topsport ook heeft gedaan. Hij heeft ook uitgeoefend en ook coaching geweest.
Wat heeft hij gedaan?
Hij heeft zelf gevoetbald. Zelf heel lang voetbalcoach geweest. En dat ja, dan leer je een bepaalde hardheid. En dat heeft hij ook gewoon meegebracht naar mijn moeder dan bijvoorbeeld. En dat is dan ook weer naar mij of direct naar mij. En ja, hij is altijd wel heel fanatiek geweest.
Ja, want voor de luisteraars van deze podcast, je liet net je linkerarm zien. Er zit een klein sterretje op. En in dat sterretje, daar zit ook het as van je opa bewerkt.
Klopt, ja.
En over tatoeages gesproken. Jullie hebben als gezin ook allemaal hetzelfde tatoeage laten zetten. Een M, een J en een P.
Ja,
verwijs het naar je moeder Maureen, jijzelf, Jesper en je vader Paul.
Ja, klopt.
Dus vertel eens iets. Wie heeft het bedacht? Heb jij het bedacht?
Mijn moeder heeft, die is heel creatief. Die maakt allerlei dingen. En op een gegeven moment had ze een soort van familiewapen gemaakt. Het was bijna jarig. En ik dacht van, en ik wilde heel graag een tatoeage. En ik dacht van, nou, en altijd is het een beetje een taboe met de ouders natuurlijk. Hoe je eerste tatoeage is gaan reageren. Dus dacht ik, nou, laat ik even slim zijn. Laat ik met mijn moeder bijvoorbeeld doen. En toen reageerde ze best wel heel erg goed op. En ze vond het ook hartstikke leuk. Dus ik had het voor de verjaardag gegeven. En zij heeft hem dan op de linker pols. En ik heb hem op mijn arm gezet. Dus dat is wel...
En je vader?
Mijn vader niet. Die heeft niet heel veel met tatoeages. Die heeft het heel even voorbij laten gaan. Maar hij vindt het ook hartstikke mooi.
En je bent enig kind, hè? Kan je de band uitleggen die je met je vader en moeder hebt?
Nou, heel close. Ik vertel alles aan mijn ouders. Het is als het even zwaar weer is, dan zijn zij degene die mij onvoorwaardelijk steunen. Zij zullen er altijd zijn. En dat is heel erg mooi en helemaal... Ja, de band met mijn ouders is gewoon heel erg close. We zijn gewoon een heel, heel hecht gezin. En dat helpt enorm.
We gaan naar het volgende fragment.
Hoi Jesper, berichtje hier van Jacco. We zien elkaar dagelijks gewoon voor zaken wat minder, maar natuurlijk wel met onze collega's. En natuurlijk wel vanuit ons KNTB-programma. En daar ben ik heel erg trots op dat jij er uiteindelijk voor hebt gekozen in overleg met ons om niet naar Amerika te gaan, naar je middelbare school en te kiezen voor het KNTB-programma. Dat was de start van ons programma Five Steps to the Top ook. En daarvoor is ook erg belangrijk dat we spelers hebben die daar uiteindelijk voor kiezen en in geloven. En dat heb jij zeer zeker gedaan. Altijd met een goede werklust, goede werkethiek. En ook met prettig overleg met de thuissituatie. En dat respecteer ik enorm. En daarom is het ook gegund dat je nu deze resultaten haalt. En dat je dichtbij bent om volledig zelfstandig de toptenniswereld aan te kunnen. Met steun van mensen om je heen die je kunt selecteren. En zolang je maar weet dat de deur naar het NTC en naar onze collega's... Net zoals altijd in de afgelopen jaren geweest is vanaf je bondsjeugdopleiding tot en met het einde bij de KNTB, dat het altijd zo zal zijn en dat we je daar willen steunen, daar waar dat mogelijk is. Dus blijf zo doorgaan, mooie stappen gemaakt, maar zoals de topsport altijd zeggen, het kan nog beter en dat moet een hogere ranking zijn met nog mooiere, constantere prestaties. Veel succes!
Woorden Jacco Elting, voormalig tennisser en technisch directeur van de KNLTB al een paar jaar. Jacco zegt in het fragment dat je hebt getwijfeld om naar Amerika te gaan. Leg eens uit.
Er zijn eigenlijk na je jeugdcarrière zijn er eigenlijk twee opties als tennis. Er zijn er of je gaat naar college tennis. Je gaat 4 jaar studeren en ongelooflijk veel wedstrijden spelen in Amerika. Of je gaat fulltime meteen in Nederland. En die twee opties heb ik overwogen. Eerst was het niet zeker of ik bij de bond mocht trainen, gefinancierd zou worden door de bond, geholpen zou worden door de bond. En dan is college tennis eigenlijk best wel een goede optie. Ik heb groep 2 overgeslagen op de basisschool. En ik was best wel heel erg jong toen ik eigenlijk van school afging. Dus dan... Als je dan 4 jaar gaat, dan zit je vanaf je 17e tot je 21ste, 22ste zit je bijvoorbeeld in Amerika. Nou ja, dan ben je 22ste, ben je eigenlijk wel rijp om de professionele tour op te gaan. En als je dat al op je 17e gaat doen, ben je best wel, is dat best wel pittig. En het kost best wel veel geld. En die 4 jaar in Amerika wordt dan ook helemaal gefinancierd. Geef je geen euro uit, je krijgt alleen maar geld. Dus dat zijn ook gewoon hele goede opties. En toen kwam de bond met een hele mooie offer dat ze alles zouden betalen. En mij gewoon heel erg wilden helpen. En hun geloof in mijn uitspraken. En daar ben ik tot op de dag van vandaag en mijn hele carrière ben ik daar heel erg dankbaar voor.
Ben je toen meteen echt fulltime gaan tennissen?
Ja, het is gewoon eigenlijk hetzelfde als ik nu doe. Het is gewoon, dat is je werk, het is je baan. Je tennist alleen maar. Dat is prachtig, maar het is best wel pittig al vanaf je 17e. Daar heb ik hele goede begeleiding in gehad. Ik denk dat allebei de keuzes goed zijn. Ik denk dat college tennis wel heel erg ligt aan waar je terechtkomt. Want er zijn niet altijd even goede coaches. Je hebt goede teamgenoten die je bijvoorbeeld kunnen motiveren om wel professioneel te gaan spelen. Het is natuurlijk Amerikaanse universiteiten staan wel bekend als party schools en allemaal dat soort dingen. Dus dat ligt wel, gevaar ligt wel op de loer. En ik ben wel heel erg blij dat ik deze stap heb kunnen maken toen de tijd. Wat ik zei, daar ben ik heel erg dankbaar voor.
De top 100 is een beetje de heilige graal, hè, in tennis. Wat moet er nou nog gebeuren om die laatste stap te maken?
Ja, wat Jacco eigenlijk net al zei, constanter niveau laten zien. Ik denk dat als ik die wedstrijd tegen Alcaraz elke week laat zien, dat ik top 100 sta. Misschien wel hoger, maar het is gewoon heel moeilijk om dat niveau elke week op de mat te leggen. En ook omdat je tegen heel veel goede tennissers staat te spelen. Iedereen kan zo wat tennissen. Heel veel. Kijk, de social media's die laten ook wel zien. Ja, hij verliest van de, bijvoorbeeld als een, whatever, een top 30 speler. Verliest van de nummer 180 van de wereld. Ja, bla bla, loses against world number 180. Ja, dat wordt dan zo uitgevloot alsof wij buiten op 100 niet kunnen tennissen. Dat is wel heel erg kwalijk eigenlijk. En ik weet ook wel dat ze het heel erg uitvergroten allemaal. Maar eigenlijk worden wij als in een hoekje neergezet van, ja, jullie doen er eigenlijk niet toe. Maar leuk dat jullie een keertje winnen. Terwijl de top, de top 300 kan echt ongelooflijk goed tennissen. Mm-hmm. Die mensen daarachter ongelooflijk goed tennissen. Maar er zit elk niveau zit er een stukje in waarom ze niet hoger staan. Dat heeft met kwaliteit tennis te maken. Dat heeft met kwaliteit mentaal te maken. Fysiek kan je 30 weken per jaar kan je het opbrengen. Dat kunnen bijvoorbeeld de top 50 spelers kunnen dat heel goed. En die hebben dan weer een stapje te maken naar de top 20. En die weer naar de top 5. En zo is er elke stap is er wel wat van te zeggen.
Ja. Er is een hele mooie video van jou op te vinden. Die is door de KNLTB gemaakt. Die is te zoeken op, te vinden op YouTube. Naar de luisteraars zou ik zeggen, zoek hem ook even op. Het is een hele mooie video. Jacco Elting komt ook in die video voorbij. En die zei daarin dat je een hele goede allrounder bent. Het probleem van allrounders is dat ze weliswaar overal goed in zijn, maar nergens de beste in zijn. Je moet een specialiteit krijgen, een wapen krijgen en je kon onderscheidend zijn, zei Elting, door sneller te spelen, door tijd weg te nemen bij je tegenstander. Dat is een video van 2,5 jaar geleden. Heb je daarna geluisterd? Is dat wat jou ook weer verder heeft gebracht?
Ja, ik denk dat ik dat vaak te horen krijg, dat ik niet echt per se wapens heb. Ben ik niet helemaal mee eens eigenlijk. En dan nu bijvoorbeeld. Na 2,5 jaar heb ik dat wel ontwikkeld. Ik werd eigenlijk bestempeld eigenlijk dat ik niet zo groot was. Maar als mensen dan vragen hoe lang ben je, ja, 1,82, oh, dat is helemaal niet zo klein eigenlijk. En allemaal dat soort dingen, weet je wel. Ik sfeer makkelijk boven de 200. Mensen verwachten dat ook niet. Ik vind dat ik goed kan uithalen met mijn voorhand. Dat zijn wel dingen die mensen ook vanuit vroeger wel mee hebben genomen. Vanuit het spelbeeld wat ze voor mij hebben. Omdat ik toen, ja, had ik eigenlijk niet zoveel wapens. Ik was heel laat, was ik pas wat groter. En vroeger heb ik het gewoon heel erg moeten hebben van heel erg zwoegen, rennen, langs die bal in het veld staan. Ik kon eigenlijk niet zo echt niemand wegslaan. Ik had niet echt een hele goede service. Maar ik denk dat dat wel heel erg veranderd is en ik dat daadwerkelijk wel de wapens heb. Kijk, niet als een Ben Shelton of wat dan ook. Maar ik denk dat ik wel degelijk wapens heb, dat ik het jongens heel erg lastig kan maken.
En speel je ook sneller? Heb je dat? Is iemand als Elting tegen jou gezegd van, joh, misschien moet je net wat sneller spelen, waardoor je daar een voorbeeld mee
Ja, tot op zekere hoogte moet ik wel sneller, kan ik spelen, sneller spelen. Mijn coaches zeggen soms van, ja, je speelt nog te snel. Je botst soms op de bal. Geef jezelf iets meer ruimte. Dus doe één stapje naar achteren en geef jezelf wat ruimte. Maar ja, dat is. Ik probeer wel heel erg naar voren te komen om ook het netspel erbij te betrekken. Mijn plan B is eigenlijk: ga maar rennen. Dat vind ik ook prima. Maar dat is niet eigenlijk hoe ik mijn wedstrijden wil beginnen of hoe ik het graag zie. Graag zie ik mezelf snel spelen en doorkomen naar het net en dat soort dingen. Maar ja, ik na 2,5 jaar denk ik wel dat het stigma van geen wapens, dat het wel weg is.
Beeldvorming is wel iets waar je volgens mij best wel nu meerdere keren, net zoals net ook zei, van tennissers buiten de top 100 kunnen ook echt wel goed spelen. Mm-hmm. Weet je wel? Heb jij moeite met bepaalde stigma's die ergens snel opgelegd worden?
Ja, omdat je zelf wel denkt van ja, dat klopt allemaal gewoon niet. Ja. En als je ook gewoon gaat kijken naar de voetbalrij, als je bijvoorbeeld een 135 van de wereld met voetbal neemt, multimiljonair. Maar daar heb je geen rankings bij. Nee. En voetbal is groter dan tennis, dat 100%. Maar tennis is ook een grote sport. Het is niet zo dat je tennis kan vergelijken met bijvoorbeeld de top 15 sporten. Het is echt wel een hele grote sport. En door de magische grens van de top 100 denk ik dat de mensen onder de top 100 niet echt serieus genomen worden. Ja. En dat knaagt wel.
Ja.
Jouw voormalig coach Jeroen Benaar zei ook in die video dat je soms te aardig bent. Dat je eigenlijk meer een klootzak moet zijn. Ben je het daarmee eens?
Dat ik eigenlijk wel te lief voor sommige mensen ben. Want ik wil het gewoon heel erg goed doen voor iedereen eigenlijk om me heen. Maar tennis moet je ook wel vrij egoïstisch zijn op een bepaalde manier. Omdat het eigenlijk tennis, deze komende 10 jaar moet het eigenlijk gewoon alleen maar om het tennis draaien. Dit is het moment om eigenlijk mezelf ook gewoon hopelijk financieel onafhankelijk te maken voor mijn hele leven. En dan moet je er dingen voor opofferen. Het is ook gewoon de prijs die je ervoor wil betalen en moet betalen. En ik denk dat hij daar naar wijst van dat ik minder ook nog naar anderen moet kijken of aan anderen moet denken en meer gewoon mezelf ook op één zetten.
Ja, van nature past dat niet helemaal bij je?
Nee, ja, mezelf op één zetten zit niet in mijn natuur, nee. Nee.
We hoorden ook Matwee Middelkoop, tennisser, collega van jou in de video. Die zei dat je eigenlijk een beetje gestoord moet zijn om tennisser om de weg van tennisser te bewandelen. Ben je een beetje gestoord?
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Hij verwoordt dat op die manier. Daar slaat hij eigenlijk wel spijker op zijn kop. Je moet een beetje gek zijn. Omdat als je tegen mensen gaat zeggen wat wij eigenlijk allemaal moeten inleveren voor om die bal over het net te slaan, denk je van jeetje, wat doen jullie allemaal? Dus daar moet je eigenlijk wel een beetje gek voor zijn. Maar dat is eigenlijk onze wereld. Dus eigenlijk weet ik eigenlijk niet zoveel anders. Maar als je het gaat naast een ander leven gaat zetten, dan denk je wel van oh jeetje. Het is wel heftig, maar ja, je krijgt er ongelooflijk veel dingen voor terug.
Ja. Sinds de Australian Open heb je een fysieke trainer aan jouw team toegevoegd.
Een cadeautje, wat je jezelf
hebt gedaan. Bas van Bentham, hij begeleidde eerder Tellen, Griekspoor. Merk je al verschil op de baan?
Ja, 100%. Ik heb tegen Jack Draper in de eerste ronde in Parijs heb ik een pot van. Uiteindelijk die totaal 5,5 uur duurde met de regelonderbreking erbij. Die heb ik gewoon heel goed afgewerkt. Daarna zei ik nog tegen Bas, ik had nog een set kunnen spelen. En dat zijn ook gewoon zijn verdiensten. En elke dag van het jaar zegt hij wat ik moet doen op een dag om mijn lichaam zo goed mogelijk voor de dag te krijgen. En dat wat ik net zei, de tennis wordt steeds fysieker. En dat is eigenlijk gewoon een must tegenwoordig om die volgende stap te kunnen maken, dat je een fysieke training op te hebben.
En zit je nu ook veel meer in het krachthonk dan voorheen? Of train je op een andere manier vooral?
Vooral ook op de toernooien. In Nederland deed ik het altijd met bij de Bond, bij Miguel Jansen. Ook een ongelooflijk goede fysieke coach. Maar die is dan alleen op het NTC. En nu doen we ook op de toernooien al het werk. Elke dag. En Bas reist ook gewoon heel veel met me mee. Dus dan kan hij mij gewoon elke dag zeggen wat ik moet doen, ook al heb ik een wedstrijd van een uurtje gespeeld, gaan we alsnog fysiek trainen. Om mijn lichaam zo goed mogelijk voor de dag te krijgen.
Ben je klaar voor het volgende fragment?
Ja. Hoi Jesper, we kennen elkaar inmiddels al heel wat jaren. En ik heb van dichtbij je ontwikkeling mee mogen maken. En dat is een heel mooi proces vanaf het begin dat ik erbij ben geweest. En samen met alle andere mensen van de KNTB hopen we natuurlijk dat je nog die stap verder gaat maken. Daar hebben we vertrouwen in. En je bent op de goede weg bezig. En zeker als je kijkt naar je laatste optreden op Roland Garros, waar je tegen Alcaraz gewoon een dusdanig goede wedstrijd neerzet, waar je met heel veel vertrouwen en naar kan terugkijken. En als je elke week zo speelt en met die houding op de baan staat, dan is de top 100 binnen handbereik. Nou, groetjes, Paul.
Worden Davis Cup captain en voormalig tennisser Paul Haarhuis. Hoe is jouw band met hem?
Ja, goed. We hebben zelfs, hoe lang is het geweest? Denk een jaartje hebben we ook samen gereisd. Ja, Paul heeft ongelooflijk veel bereikt natuurlijk in zijn carrière. En dat samen met Jacco zijn dat wel mensen waar je naar opkijkt. En dat, ja, dat zijn mooi dat die mensen wel close met je zijn. Nu is Paul eigenlijk alleen Davis Cup captain, dus ik spreek hem wel stukken minder dan de keer dat hij wat meer betrokken was bij de bond. Maar ja, dat zijn hele mooie woorden.
Is hij iemand die je meteen belt of aanschiet na zo'n wedstrijd als tegen Alcaraz in Parijs?
Ja, hij was er. Ja. Hij zat in mijn box en met de Grand Slams zijn ze er. Dus dat is, dat is mooi om erbij te hebben.
Ja. Hij heeft trouwens ook gestudeerd in Amerika.
Ja, klopt. Hij heeft college tennis gedaan en hij is wel degene die mij er vanaf heeft gehaald.
Heeft
hij
zelf
geen goed idee, vond hij tijd.
Nee, het was, ik ben er uiteindelijk wel blij mee. Maar hij heeft het ook ongelooflijk, hij heeft het super ver geschopt. Ja. Wat je aan zijn carrière, een van de beste tennissers ooit. En ja, dat ook met college tennis. Dus wat ik al zeg, beide opties zijn goed, maar je moet wel goed terechtkomen. En hij is goed terechtgekomen.
Ja. Hoe is het contact met andere Nederlandse tennis? Botik van de Zandschulp, Tellen Griekspoor. Nou, Tim van Rijthoven komt nu weer terug. Mm-hmm. Lang geblesseerd geweest.
Gijs Brouwer.
Ja. Trainen jullie veel samen? Hebben jullie veel contact met elkaar?
Ja, het is wel moeilijk, omdat je het wel aparte schema's hebt. Ik speel liever op gravel/hardcourt buiten. Gijs speelt wat liever op de indoor toernooien bijvoorbeeld, of in Amerika. En Tellen en Botik zitten natuurlijk op de ATP-tour. Dus het is best wel moeilijk om veel toernooien samen te spelen. Heb je eigenlijk ook niet. Met Gijs heb ik best wel veel contact. Met Tim zie ik wel veel op de NTC ook. Helaas omdat hij dan geblesseerd is. Maar ja, het is moeilijk als je niet echt dezelfde schema's hebt om dan heel veel contact te hebben als je niet beste vrienden of zo of whatever bent. En met Gijs heb ik ook naast de baan gewoon een goede band. Dat we elkaar ook wel veel zien.
Ja, maar als je elkaar bijvoorbeeld wel tegenkomt, heb je dan, kan ik me voorstellen dat je misschien best wel wat tips uit kan wisselen.
Ja, wat ik zeg, dat heb ik met Gijs en Tim, heb ik dat vooral.
Ja, ja. En motiveert het jou ook om te zien van jongens als Tellen en Botik, die hebben gewoon allebei top 30 gehaald van de wereld?
Ja, 100%. En dat zijn ongelooflijk goede tennissers. En daar ook, zij hebben ook op de plek gestaan waar ik stond. Maar zij hebben ongelooflijke kwaliteit en ik mag alleen maar hopen dat ik in de buurt mag komen waar zij überhaupt staan. En dus daar zal ik alles aan doen. En natuurlijk kijk je op naar die gasten.
Ik kan me ook voorstellen dat het motiveert, omdat je ziet dat jongens die gewoon ook in Amstelveen trainen, mm-hmm, ook de top 100 gewoon halen. Dus,
100%. En dat hebben zij bijvoorbeeld met een Robin Hazen gehad en een Timo de Bakker. En zo gaat elke generatie zich optrekken aan de mensen bovenin.
Ja. Jij had het net over je perfectionisme ook. Botik van de Zandschulp heeft een moeilijke periode, zit hij in. Een beetje gezakt op de wereld, al lang is net rand top 100. Hij vertelde heel eerlijk na Parijs of in Parijs dat hij het spelen van wedstrijden niet meer zo leuk vindt, omdat hij zo perfectionistisch is. En zeker na nederlagen. Kan je daarin vinden?
Snap je wat hij bedoelt? 100%. Ik heb hetzelfde gehad in Tenerife dit jaar. Heb ik ook met mijn coach gezeten van hallo, ik vind het even niet meer leuk. Hoe komt dit nou? En dat zijn geen leuke momenten die je hebt als tennisser. Maar ik, ja, ik durf wel te zeggen dat elke tennisser daar wel doorheen gaat. Of je er nou eigenlijk wil of niet. En tot iedereen heeft zijn eigen gradatie daarin. En ik vind het heel erg, heel erg om te zien voor Botik dat hij dat... Dat hij dat zo heeft. Het komt voor mij niet uit de lucht vallen, omdat ook de resultaten gewoon niet zo zijn dat hij als dat hij wenst. Ja, hij heeft de top 25 of zoiets gehaald. En dan als je nu 100 staat, kijk, voor mij is als zijn positie nu, ja, is Valhalla, is fantastisch. Maar zijn positie nu voor hem is, ja, verschrikkelijk. Hij voelt hij alsof hij 500 staat. En dat is heel naar voor hem. Maar ik weet 100% zeker dat hij eruit gaat komen.
Het geeft ook wel aan de ups en downs die je constant meemaakt als tennisser. Hè? Ja. De ene keer zit je in een flow en de andere keer zit je in een dip.
Het ligt altijd op de loer. En over bijvoorbeeld 2-3 jaar kan ik bijvoorbeeld 2 van dat soort momenten ook gehad hebben. En dan bijvoorbeeld over 4 jaar sta je bijvoorbeeld op 50 of wat dan ook. Maar dan heb je... Ik wil het niet zeggen dat in die 3 jaar alleen maar mooi is geweest. Het kan ook slechte momenten hebben gehad.
Met Tellen Griekspoor, die heeft 21 gestaan. Staat nu ook dus rond de 25. Zit dat voor jou ook in, zo'n positie?
Ja, waarom niet? Waarom niet? Ik denk dat ik nog heel veel beter moet worden in tennis dan. Gewoon over het algemeen. Maar waarom niet? Ja, er staan genoeg gasten op die plekken dat je denkt van... waarom kan ik dat niet? Maar die doen ongelooflijk veel dingen bijzonder. Zijn heel constant. Top 5 van de wereld... dan is realistisch gezien heel moeilijk om dat te halen. Of top 10. Als je dan gaat kijken naar de wapens en de bepaalde kwaliteiten. Maar top 30, top 50, waarom niet? Ja.
Hoe hoop je er eigenlijk over een jaar bij te zitten?
Met een bepaalde... positieve energie en gewoon het ding dat ik het gewoon goed heb gedaan, dat ik alles goed heb ingevuld. Dan kan het alsnog fout gaan door bepaalde redenen, bepaalde omwachtingen met blessures of wat dan ook. Maar ik wil wel de juiste vibes terugkrijgen over bijvoorbeeld 30 weken. En daar wil ik constanter in worden.
En wat is dan jouw doel echt de komende tijd?
Ik zeg constanter worden op de challengers ook.
Zit daar een ranking ook aan? Of?
Ja, top 100, dat is simpel. Daar wil ik wil einde van het jaar wil ik als Australian Open hoofdtoernooi direct geaccepteerd zijn. Dat kan ook 102 zijn. Daar ben ik dan niet heel treurig over. Tim heeft zijn career high van 101. Zou ik wel heel erg verschrikkelijk vinden trouwens als ik dat... Als ik dat zou aantikken...
Ja, dat ene plekje...
Dat gaat wel echt aan je knagen. Dat is mijn doel voor
dit jaar.
Voor aankomend jaar ook.
Je zei al, nou, je hoopt dat je nog 10 jaar mee kan doen... om een plek in de top 20. Laten we het maar even hoog inzetten. En je zei ook dat je na jouw carrière als tennisser... graag een Italiaans restaurant zou willen beginnen.
Ja.
Hou je zo van koken of hou je vooral van goed eten?
Van het Italiaanse restaurant. Als op de tour ga je natuurlijk heel veel uit eten. De Italiaanse keuken die staat me wel aan. En dat zou ik wel leuk vinden.
Hier in Zandvoort?
Niet in Zandvoort, denk ik. weet ik veel, weet ik niet waar. Op zich, beachtent zou ik ook wel leuk vinden.
Ja. Nou, dat gaat nog even duren.
Ja.
Dit was Helder, de podcast. Bedankt voor het luisteren.
Dankjewel.
Dit was Helder, de podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.